Welkom bij Dierbaar, live van op het Neerhof Dierenfestival te Roeselare. En ik zit hier samen met mijn collega Nick.
Hallo, hey.
Dag Nick. En we hebben geen drank bij, want we moeten hier nog een heel weekend zitten. Wat is het plan? We zitten hier met een standje van SOS en we dachten we nemen wat opnameapparatuur mee. En we dachten we interviewen wat mensen, zoals de voorzitter of wat keuders, wat dierenartsen of zo die rondlopen. En we zien waar we geraken. Hè. Dus bij deze hoop ik, hebben we een goede vangst vandaag, Nick. En ja. Gaan we nu over naar het eerste interview. Ik zit hier bij dierenarts Emiel De Meester van dierenartspraktijk Medibird, klopt dat?
Ja, dat klopt, inderdaad. Ja.
Kun je wat uitleg over geven?
Ja, Medibird, de naam zegt het zelf al een beetje. We zijn een dierenartspraktijk die gespecialiseerd is in vogels. Vogels in de brede zin van het woord. Dus wij doen eigenlijk alle dieren die pluim nemen. Bij de vogels zit er een hele grote variatie. Dat gaat van individuele papegaaien in de huiskamer tot kwekers van neerhofdieren, zoals dat we hier vandaag aanwezig zijn.
Struisvogels?
Excuseer?
Struisvogels ook?
Struisvogels ook, ja. Ja. Dat zijn de grootste dat we doen. De kleinste zullen de kleinere zangvogeltjes zijn. De kolibries, de cubavinkjes zijn de kleinste vogeltjes.
Kolibries?
Ja, kolibries, ja, dat is zeer beperkt, maar er zijn wel een aantal liefhebbers die dat hebben. Dat is meestal gelinkt met zoon, maar er zijn er ook sommige in privécollecties.
Wauw,
dat is echt wel niet.
Wat zijn zo de meest voorkomende ziektes of patiënten, laat ons zeggen, die je binnenkrijgt?
Van patiënten is het een hele ruime variatie, zoals ik daar juist vermeld heb, van struisvogels tot kleinere zangvogeltjes. En van ziektes zijn het de courante ding, ademhalingstoornissen, spijsverteringstoornissen en alle variaties daarop. Maar als moderne dierenartspraktijk proberen we vooral ook preventief te werken. Dat we voorkomen dat de dieren ziek worden en dat doen we door regelmatige controles. Dat we de mensen aanraden voor jaarlijks hun dieren een keer te laten controleren. Of dat we mestcontroles inplannen, dat we kijken of de dieren geen drager zijn van bepaalde ziektes. Die preventie hebben we ook in verschillende gradaties. We hebben mensen met een papegaai in de huiskamer, dat we aanraden voor jaarlijks een keer een controle te doen van die papegaai. Dan kijken we zijn conditie na, zijn voedingstoestand, zijn pluimage. Knippen we een keer de nageltjes bij, slijpen we eventueel een bek bij. Maar we hebben dan ook liefhebbers die competitie doen met hun dieren. Zoals hier op Neerhof Dierenfestival. Maar ook bijvoorbeeld duivenliefhebbers. Die in competitieseizoen heel intensief met hun duiven bezig zijn. En die duiven moeten eigenlijk topprestaties leveren. Ja. Dus dan mag er echt niets mankeren aan die dieren. En gebeuren er wekelijks controles bij die
In de duivensport is het zo dat sport vooral voor de duiven is.
Ja.
Minder voor de duivenmelkers.
Ja. Inderdaad. Ja.
Maar er zit wel verbaasd behaald in, de duivensport. Ja. Als ik me niet vergis, nog klopt. Altijd. Nog vandaag.
Ja, klopt. Onder andere dit weekend is de hele grote totaalverkoop van de duiven. Maar er zijn inderdaad wekelijks bijna verkopen van duiven, inderdaad. Die bedragen gaan tot €1,5 miljoen voor één duif. Dat zijn de extreem, nee. Dat zijn de witte raven en de vogelwereld, die dure duif.
Dat is eigenlijk heel lang gedoodverfd geweest als een uitstervende sport.
Ja.
Hoe ervaar jij dat als dierenarts, als jij uw frequentie van patiënten ziet?
Ik ben ook nog niet zo lang bezig, ben nog geen 10 jaar bezig. Maar we zien onder andere die duivenliefhebberij wel veranderen. Het aantal liefhebbers vermindert wel, maar daarom niet het aantal duiven. Het aantal duiven per liefhebber stijgt, terwijl het aantal liefhebbers wel vermindert. En de sport komt ook professioneler en professioneler. Er wordt minder aan het toeval overgelaten. Vroeger had je in iedere straat 10, 15 liefhebbers, nu is het beperkter, maar is de competitie ook harder en hebben de mensen er ook meer voor over.
Ik ben er ook mee opgegroeid en dat was eigenlijk echt meer een liefhebberij.
Ja.
Terwijl dat nu echt...
Ja, vroeger was het inderdaad pure liefhebberij onder de kerktoren. En nu is dat echt een globale sport geworden, ja. die duivensport. Over heel de wereld letterlijk, van Amerika tot China, overal. En al heel de wereld kijkt wel een beetje naar de Belgische duivensport. Dus,
Japan heeft ook heel veel geld voor onze duiven. We zien dat in de reptiele wereld ook heel veel geld. Van dieren die hier heel weinig geld kosten, die daar ongelooflijk veel.
De Europeaan Belgen zijn eigenlijk topkwekers van alle soorten dieren. Van reptielen tot duiven en vogels ook. Voor een weekend was het hier gewoon een ringshow voor de zangvogels, parkieten. Ja. En de Belgische kwekers zijn ook gerenommeerd voor de kweek van die vogels. Ja.
En wat waren jullie specialisatie in vogels?
Ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik van mijn liefhebberij mijn beroep heb kunnen maken.
Dus is het zelf ook een hobby?
Als 10-jarige liep ik hier ook al rond met mijn vader op die beurzen en die vogelbeurzen. Ja. Ik zei al van zeer jongs af aan, ik ga dierenarts worden. Maar ik wist dan uiteraard nog niet dat dat in die vorm ging zijn. Ik begon aan de studies die in de eerste jaren zeer algemeen zijn. Dan in de laatste jaren kun je een beetje een specialisatie kiezen. En zo ben ik dan eigenlijk terechtgekomen in die groepspraktijk waar dat ze voornamelijk die vogels doen.
Maar jullie ontwikkelen ook jullie eigen supplementen, Medibird. Ik denk dat ik ooit al een keer een flyer heb gekregen van u via dierenartsenpraktijk De Bruyne. In Sint-Kruis?
Ja, dat kan. Klopt.
Dus jullie, dat wist ik niet, dus één in supplementen. Ja. Vertel daar een keer iets over.
Hoe moet ik dat zeggen?
Hoe begin je daar aan?
Supplementen. Zoals we daar in het begin vermeld hebben, is er een hele grote variatie van soorten binnen die vogels. Van struisvogel tot kip tot parkiet. En die hebben ook allemaal verschillende behoeftes. Dus daarom is er daar ook nood voor supplementen meer op maat per vogelsoort. Je kan bijvoorbeeld niet zeggen bij één supplement dat je voor alle soorten kan gebruiken. Mm-hmm. Zo proberen we daar een beetje te verfijnen door eigenlijk supplementen op maat te maken per soort en ook per moment in het jaar. Je hebt de ruiperiode, je hebt de kweekperiode, je hebt de restperiode. We proberen eigenlijk supplementen op maat te voorzien per soort en ook per tijdstip wanneer dat ze het nodig hebben. Ja.
Maar dat moet dan op basis van onderzoek gebeuren waarschijnlijk.
We testen dat intern en werken daarvoor samen met firma's voor dat op punt te stellen en te ontwikkelen eigenlijk.
Oké, super.
Ja, dat is ook goed, want je kan echt soortspecifiek gaan. Ik denk dat je zelfs nog ietsje verder kan gaan en ook kijken naar welke fase in het leven zit het dier. Een jong dier heeft ook bepaalde bouwstenen meer nodig dan bijvoorbeeld een ouder dier, dat je dan misschien wat meer gaat... Hij gaat steken voor de plumage. Ik ben nu hardop aan
klopt,
het tanken.
Klopt. Ja, exact. Zo is het. Je hebt verschillende fases. Die groeien hebben ze een grotere behoefte aan bouwstoffen, aan aminozuren, aan vetten. En dan in andere fases in de leven, de ruiperiode en de kweekperiode, zijn ook telkens andere behoeftes. En bij die duiven is dat dan bijvoorbeeld meer specifiek voor recuperatie, energieopbouw, antioxidantia. Het heel veel variaties mogelijk bij die supplementen ook.
Maar super. Ik heb genoeg gedacht. Is er nog vragen, Nick?
Ik had het idee, nu dat we toch een vogelexpert en ook iemand die kundig is in de duivensport en zo. Ik ben eigenlijk heel benieuwd waar dat de oorsprong van de duivensport vandaan komt. Ik weet niet of dat jij dat toevallig weet, anders knippen we dat eruit.
Exact zeggen, maar de oorsprong van de vliegduiven is afkomstig van de rotsduiven, die onder de rotsen leefden en kilometers afstand aflegden voor hun voedsel te zoeken. Maar dan de oorsprong van de duivensport zelf, daar durf ik misschien niet exact over uitspreken, maar ik denk dat dat vooral
buikgevoel
oorlog en post en die zaken. Maar de exacte ontstaansgeschiedenis daarover kan ik niet vermelden. Dat is begonnen als correspondentie en dan dat ze daar wedstrijdvormen van gemaakt hebben voor dat op de snelste. Maar ik kan dat ook niet exact zeggen.
Nu dat je hier toch zat,
ik denk dat het zelfs al in de middeleeuwen is waarschijnlijk.
De Ravens.
Maar ja, dat is zo. Oké. Mag je iets pluggen?
Niet direct. Ben aan het denken aan...
Je maakt zeker een keer reclame voor uw praktijk.
We zijn gevestigd in Isegem, Centraal West-Vlaanderen. Nee, we zijn vastgesteld in Isegem, Centraal West-Vlaanderen, maar we zitten wel verspreid over West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, een deeltje van Frankrijk, ook aan Nederland, dat we klanten bedienen. Dus iedereen is welkom.
Ja, en misschien... soorten oh ja, sorry, zeg
van, met alle soorten dieren, met pluimen, zijn jullie zeker welkom.
Ik ga juist nog zeggen, jullie e-mailadres is info@midibird.be. Ja. En dan zie ik nog Facebook, midibird.be en Instagram, midibird. Ja,
en de website ook. Dus, we zijn op alle kanalen bereikbaar.
Ja, oké. Okay, top. Ja. Merci, goed. Emil.
Ja,
merci
voor uw tijd. Jullie bedankt. Tot de volgende. Salut.
Bye. We zitten hier met Mighty Waterings van VOC Beernem. Ja, Mighty, stel ik even voor, wat is uw job precies binnen VOC?
Ja, ik ben vrijwilligster bij VOC Beernem. En wat dat vooral in is de wilde dieren verzorgen. Zowel voeding geven als wondzorg toedienen. Want ik heb diploma dierenverzorging en dierenartsassistenten. Dus dan mogen we wel ietsjes... meer doen qua dan verzorging. Ja. Maar het is vooral de dieren die in nood zijn, die dus gewond zijn door verkeersslachtoffers bijvoorbeeld. Ja. Of tegen raamslachtoffers, heel veel kattenslachtoffers. Proberen terug erbovenop te helpen en dan terug in de natuur vrij te laten. Dat is eigenlijk de hoofdzaak van het vogelopvangcentrum.
Je hebt iets interessants gezegd, kattenslachtoffers.
Ja.
Is dat nog te redden? Want ik hoor vaak dat kattenslachtoffers dat heel moeilijk geval is meestal.
Ja, hoe kleiner het diertje, hoe minder kans op redden natuurlijk. Ja. Het is 40% kans dat ze erdoor komen.
En welk aandeel is kattenslachtoffers, om daar een idee van te hebben? Of varieert dat enorm?
Ja, dat is... als ze dan in het seizoen van de jonge vogels bijvoorbeeld, daar dat zijn dan veel meer kattenslachtoffers... de konijntjes of die worden ook allemaal veel maar omdat die zoveel bacteriën in hun mond hebben is dat heel belangrijk dat ze binnen de 24 uur antibiotica krijgen anders is het sowieso fataal dus als er zo eentje is is de boodschap zo snel mogelijk binnenbrengen
En wat zijn zo de grootste problemen dat jullie asiel momenteel mee kampt?
Ja, we hebben vooral vrijwilligers tekort. Dus iedereen is zeker welkom. Al heb je geen achtergrond van dierenverzorging, kan je toch bij ons terecht als je dat toch zou willen. Het is een unieke ervaring, want je komt allemaal dieren tegen die je eigenlijk... alleen like egels zijn nachtdieren. Ja. Maar dan heb je dan wel de kans, of lijkt mij buizerds, uilen. Allee, het is heel gevarieerd. Dat je anders nooit van dichtbij ziet, alleen maar op afstand. Dus daar zijn we altijd op zoek naar mensen. Want allee, het is vooral door vrijwilligers dat blijft draaien. Hè. Dat is,
Met hoeveel vrijwilligers zijn jullie tegenwoordig bij het VOC?
Ik denk een 20-tal op dit moment, dat varieert. Hè. In de winter komen dan minder mensen, het is kouder, het is rapper donker. En in de zomer hebben we dan wat meer volk, maar ook veel meer volk nodig, omdat dan alle baby's toekomen. Dat is een heel hoog seizoen.
Ja.
We vangen alles op, van spitsmuis tot ree. Dus,
ik denk dat ook. Zeker bijvoorbeeld studenten die in de dierenzorg zitten, om daar mee te gaan draaien, ook als vrijwilliger, dat een enorm leerzame periode kan zijn.
Ja. Er zijn ook veel stagiairs die bij ons hun stage komen doen bijvoorbeeld. Omdat er niet veel, in de dierenverzorging, als je dan studeert, wordt er niet veel met wilde dieren. Het is vooral hond, kat en paarden. Ja. Maar dat is dan inderdaad wel een unieke ervaring voor dan een keer te komen.
Ja.
Want het is toch een andere handeling. Allee, we mogen niet praten tegen de dieren. We moeten ze zo wild mogelijk houden. Of hanteren van roofvogels. Allee, het is altijd, ik doe dat nu al 2 jaar. En het is elke keer nog altijd bijleren. Dus,
Kan je het meteen zeggen van dit wild dier is meer in contact gekomen met een mens dan het andere wild dier? Kan je dat echt zien aan bepaalde gedragingen bijvoorbeeld?
Ja,
dat is al vrij specifiek dat ik begin te vragen, maar ik ben daar gewoon nieuwsgierig
naar. Die reeën bijvoorbeeld, die kunnen bijvoorbeeld doodvallen gewoon van de stress. Dus die kunnen een hormoon vrijlaten en dan, dus dat is super belangrijk. Maar dan een egel bijvoorbeeld, dat kun je niet tam krijgen. Ja. Dat mag nog zo lang bij ons zitten.
Maar eekhoorns hebben we ook nog gehoord.
Eekhoorns is heel gevoelig om tam te worden. Zeker als ze van baby af bij ons zijn en dan met de papfles worden grootgebracht. Is dat echt wel, mogen we zeker niet tegen praten of mee knuffelen of alleen het flesje en dan direct weer weg. Ja. Want anders inderdaad is dat zeer gevoelig. Dus één dier buiten het, eigenlijk een haasje, is ook zeer stressgevoelig, maar dan een konijn veel minder. Mm. Alleen wild konijn. Het is eigenlijk per diersoort dat we echt protocollen
echt
hebben.
Ja.
En ja, zeker niet dat bij dit dier, of zeker wel dat. Alleen het is...
En op dit moment... Is het een drukke periode of niet?
Nee, nu
of
zitten we in de kalme periode. Dus alle baby's, het is, de egels zijn in winterslaap.
Ja.
Alle baby's zijn opgegroeid. Maar vanaf januari zijn de eerste haasjes en konijntjes daar al terug.
Ja.
Ja. Dus het is een heel korte, rustige periode altijd. Ja.
En dat is dan een aanzet voor dan het broedseizoen, dat de vogels ook waarschijnlijk.
Zijn we,
en dan is het heel
druk. En de baby-egels is tot oktober. Dus eigenlijk hebben we maar een goede 2 maanden een rustige periode.
Ja, dus ik denk een oproep naar vrijwilligers toe. Vooral in de periode vanaf februari.
Ja, dat zou super zijn. En
tot
zeker in de
oktober
zomer.
Waarschijnlijk. Dan zou dat ideaal zijn. Hè?
Dus mensen
die wel een vrijwilligerswerk doen bij VOC Beernem.
Altijd welkom.
Mogen rustig contact opnemen.
Misschien moet je het mailadres geven of zo?
Op onze website kan je ook alles terugvinden voor eventueel een afspraak te maken. Of er zijn bijvoorbeeld elke maand ook rondleidingen.
Ja.
Als je een keer de werking van binnenuit wilt zien, dat is ook mogelijk. Dus daar kun je alle informatie vinden wat dat we doen of bij wie dat je in contact mag komen.
Ja, oké. Okay. Super.
Super.
Voor mij is dat ideaal.
Ja, voor mij is dat ook.
Dank je wel.
Ik zit hier bij Patrick de Bel van Sunset Alpaca. Dag Patrick.
Hallo.
Alpaca fokkerij.
Ja.
Hoe kom je daarop?
Oh, dat is eigenlijk uit de hand gelopen hobby. We zijn eigenlijk gestart met een paar diertjes uit liefhebberij. Omdat we eigenlijk, ik wou eigenlijk schapen en mijn vrouw wou lama's en we kwamen niet overeen. En zo kwam mijn alpaca uit.
De kruising.
Ja, de beste van de
kruising.
Nee, ik weet het.
En zo is het vooral eigenlijk begonnen. We zijn start met een kuddeke van 5. Ik heb dan eigenlijk stage gevolgd bij een alpaca dierenarts in het kader van de landbouwcursus. Van eigenlijk ben ik landbouwer en bijberoep.
Mm-hmm.
En zo zijn we eigenlijk gestart. En men dan eigenlijk met eentje veel naar een alpaca show moeten gaan. Omdat hij wel goed van wolkwaliteit was. Ja. En zo is het vooral een beetje beginnen ontsporen. En ondertussen doen wij activiteiten met onze alpacas. Gaan we ook regelmatig gaan wandelen met onze alpacas thuis. En naast alpacas eigenlijk... Een alpaca is eigenlijk vooral een wolproductiedier. Ja. Dus we worden eigenlijk vooral gehouden voor de wol. Maar ondertussen is er ook een hele hobbymarkt ontstaan. Puur uit schoonte. Maar eigenlijk van de originaliteit is het de wolproductie. Wat doen de fokkerijen in België en Nederland... En Frankrijk, is eigenlijk zorgen dat de nakomeling altijd verbeteren voor de wol fijner en dichter te krijgen, om dan eigenlijk die wol op commerciële basis te kunnen commercialiseren. Want er is één diertje nog, de vicuña-wol, dat is een wilddier. Daar moet je effectief van op jagen, niet voor te slachten, maar wel voor de wol te hebben. Want die wol is heel fijn. En qua eigenschappen is een alpaca juist hetzelfde. Enkel is alpaca nog zo fijn niet. Vandaar dat de fokkerijen altijd maar zo'n selectie van je bloedlijn en je genetica de wol te verbeteren.
Om zo dicht mogelijk bij...
Zo dicht mogelijk om dan niet meer te moeten jagen in het wild op die vicuña-wol.
Dus ze schieten die vicuña's dood voor de wol?
Nee, niet schieten. Jagen, niet om te slachten, maar wel...
Het is eigenlijk wat je zei.
Het is een verkeerd beeld van het jagen.
Ze
jagen met tranquilizer darts waarschijnlijk.
Nee, met netten waarschijnlijk.
Ik heb het zelf nog niet gezien. Het is enkel ook van horen vertellen. Uiteindelijk, een alpaca komt uit zijn kleine kameelachten. En dat komt... In oorsprong leeft dat in Zuid-Amerika en Peru.
Ja.
Bolivia en Chili daar. In het andere gebergte trekken ze daar rond.
Mm.
Dus dat is eigenlijk een kleine kameelachten. Waartoe dat een... Het vier kleine kameel. De lama, die het meeste kent is.
Ja.
De guanaco, alpaca en vicuña. Dus de vicuña is de kleinste en is ook de fijnste van wol.
Ja.
Alpacas lunen er heel dichtbij. En door die selectie proberen wij altijd die nakomeling te verbeteren. Dat lukt niet altijd, maar alleen. Dat is eigenlijk het doel erachter. Achter alpacas houden eigenlijk. Vooral voor de wol. Dus wij gaan thuis ook al onze wol verwerken.
Ja.
Niet elke alpaca is bruikbaar om haren te maken. Dus wat doen we er? Van het zadel gaan we het A-deel volledig in haren steken, die niet bruikbaar zijn. En het B-deel, dus meestal de poten, de nek en het hoofd, gaan we eigenlijk in dekbedden stoppen. Dus er gaat niets verloren bij ons.
Ah, ja, okay.
De alpacas die niet bruikbaar zijn voor haren, gaan ook volledig naar dekbed eigenlijk.
Ja. Oh. En dus jullie verwerken al jullie eigen wol? Dus ik zie daar sokken en mutsen liggen en zo?
Ja.
Is dat dan...
De mutsen worden bij ons gebruikt. De sokken, wij kunnen nog niet zo fijn gaan.
Ja.
Die worden eigenlijk... Dat is import van Peru.
Ja.
om daar de lokale boeren ook te steunen.
Ja, ja, oké. Okay.
Zij maken dat daar zelf en dat is eigenlijk, wij kunnen dat daar aankopen en dat wordt hier dan eigenlijk ook verkocht.
Ja. Ja.
Het grootste verschil met schaapwol is dat het zoveel dichter op elkaar zit dan? Of?
Er zijn drie verschillen eigenlijk tussen alpaca-wol en schaapwol. Okay. Schaapwol is veel vettiger, is veel stugger.
Mensen kunnen er ook rapper allergisch aan zijn. Voilà.
Okay, ze zijn allergisch aan de stof lanoline.
Ja.
Dus de alpaca's hebben dat niet, die lanoline.
Ja.
Thuis geef mij een voorbeeldje tussen een bakje schaapwol en alpaca-wol. En ik zeg niet wat dat was. Vraag gewoon welke vind je de leukste en ze gaan altijd een alpaca eruit kiezen. Het is gewoon veel zachter, die vettigheid zit er niet in. Hm. De vezel zelf, als je hem onder een microscoop zou leggen, ga je zien dat een schaapwol eigenlijk allemaal schubbetjes heeft op elkaar. Dus een beetje weerhaakjes.
Ja.
Een alpaca is glad. Dus als je een plukje wol neemt van een schaap, ga je eigenlijk bijna volledig dat schaap mee hebben. Dat klet in elkaar. Bij een alpaca sliert dat uit elkaar, valt dat uit elkaar. Dat is het verschil eigenlijk. Die weerhaakjes, dat wil ook zijn. Een keer dat je het verwerkt naar haren, die weerhaakjes blijven erin zitten.
Ja.
Ga je veel rappel die pluizen hebben. Ja. Dat is puur omdat die weerhaakjes op die vezel staan. Alpaca zijn dat niet. Dus dat is duurzamer.
Dus die trui gaat ook minder hard jeuken.
Je gaat minder hard jeuken, inderdaad. En je gaat ook minder appluizen. En je is duurzamer. Ja. Je gaat langer meegaan. Want nu zijn, als een master 40 graden, gaat toch niet langer meegaan. Dat is een feit. En het grootste voordeel van alpaca is, als je hem doorsnijdt en je bekijkt de vezel in de doorsnede, onder de microscoop, ga je zien dat bij een alpaca dat hij hol is.
En een dus schaap, lichter, waarschijnlijk dan.
Ja, is hol. Een schaap is gewoon een draad. Ja. En wat hol is veel warmte regulerender. Dat kan perfect hem aanpassen aan de temperaturen. Dus in principe zou ik een keer met een wol, een alpaca trui zitten en een muts. Ik zou geen last moeten hebben van dat ik te warm ben.
Ja.
Vandaar dat heel aangenaam is te dragen, ook voor onder te slapen, om de dek ben.
Ja, 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 ja,
omdat dat zo veel warmte reguleert en ook vrij veel vocht kan oppakken. Door die holheid. En overdag gaat hij die vocht weer afstoten aan de omgeving.
Amai.
Ik ben hier enorm aan het bijleren.
Ja, ik wist dat ook allemaal niet. Ja.
Ja.
Stomme vraag. Een alpaca dat je niet scheert, blijft dat groeien als bij een schaap? Of bij schapen bijvoorbeeld, dat durft?
Dat blijft groeien, maar op een bepaald moment gaat het toch wel beginnen klitten en vervelden. En gaan ze zelf beginnen jeuken en gaan ze eigenlijk zelf aan een boom of een paal of zo beginnen echt schuren om eigenlijk een wol kwijt te raken. In de natuur is het zo.
Ja, dus dat is wat ik mee afvroeg eigenlijk.
In de natuur, als ze effectief een boom of een rots aan opzoeken, gaan ze ook een rol, onze rollen ook in de weide. Maar dat is puur eigenlijk om onder vacht te kuisen, oftewel onder vacht kwijt te raken.
Ja.
Als je hem niet scheert, je blijft wel groeien, maar op een bepaald moment had hij wel vervuild, maar had hij bij een uitvallen of had hij door andere rotsen van de muur de wol kwijt te raken.
Ja, ja.
We hebben het nu al even over de wolverwerking gehad, maar dat is één luik van wat dat jouw bedrijf doet.
Ja, klopt.
Dus je hebt dan ook, hoor daar iets van keuringen, zo dat je shows gaat lopen met de... Mocht ik me dat dan voorstellen, zoals een hondenshow bijvoorbeeld? Waar dat er gekeken wordt naar de bouw waarschijnlijk.
Ja, dus een alpaca-show. Dat draait eigenlijk. Dat zit in kleurcategorieën, dus het zijn in 22 soorten kleuren. Ze gaan ze wel in minder categorieën zien om de show, anders duurt die veel te lang.
Ja.
Dus dat gaat van wit tot zwart eigenlijk. Dus wit, grijs. Beige en dan marabou, fauna.
De gradaties waarschijnlijk.
De gradaties en dan per leeftijd. En daar gaan ze altijd telkens de kwaliteit beoordelen tussen zijn leeftijdsgenoten en geslachtsgenoten. Dan gaan ze eigenlijk de kwaliteit beoordelen. Als de nu verleidt met die van de keurder, gaat verleidt met een ander. En zo kunnen we ook een beetje meten, want het is vooral met genetica te maken.
Ja.
De voortplanting gebeurt ook. Puur natuur. De kunstmatige inseminatie werkt niet bij alpacas, dus dat is puur natuur. Dat is nog een ernstig voordeel, dat ook de populatie niet zo snel gaat met de verbetering. Hmm. Of een nadeel, dat is gezien dat je bekijkt. Dus kun je ten opzichte van een andere fokker meten en weet je van dat was eigenlijk gewoon toch nog een betere. Ja, je hebt een andere bloedlijn in zitten. En dan kun je misschien overeenkomen voor een keer een bloedlijn van nu wisselen met de bloedlijn van een ander. En zo om je eigen kudde te verbeteren eigenlijk. En dus per kleur gaan ze een eendje uit, een kampioen. En op het einde van de show gaan ze eigenlijk de Grand Champion kiezen. Dat is eigenlijk van al die eendjes gaan ze terug samenzetten en gaan ze dan de grootste kampioen uit kiezen. Ja. Dat kan een zwarte zijn, of dat kan een witte zijn, of dat kan een ei. Dat is afhankelijk van hoe dat, die wol van dat dier is. Dat is eigenlijk, de keuring zelf is 40% de exterieure, de buitenkant, en 60% de binnenkant, de vacht. De keurder effectief de vacht gaan bekijken. Gaat de vacht open doen en gaat er een plukje wol uithalen en dan...
Ik was al even aan het denken, ze trekken bloed van dat beest heel zijn DNA uit.
Zo erg is het niet. Een alpaca-show gebeurt eigenlijk wel zeer diervriendelijk, ga ik zo zeggen. Soms mensen denken van, oei joh, nee. De fokkers die daar aanwezig zijn, zijn echte fokkers die het meen, die gaan eigenlijk dag en nacht alles aarde en hemel verzetten om eigenlijk hun kudde te bewaren en te...
Het is ook van belang gewoon dat je gezonde bloedlijn hebt.
Voilà, ja. Dus de broodfokkers hebben ook wel tussen alpaca's zitten, dus dat ga je niet zien op een alpaca-show.
Waarschijnlijk de Grand Champion, die kan dan waarschijnlijk met andere contestants of met andere liefhebbers dan zeggen van oké, we gaan een keer
een andere bloedlijn, een andere combinatie maken. Dus vandaar dat die shows wel ergens belangrijk zijn, want je kunt je ook gemeten ten opzichte van een ander. Dus een goede fokker stuurt ook elk jaar een plukje wol op naar het labo om te laten analyseren. Daar heb je een attest van, want iedereen kan iets verkopen, bij wijze van spreken.
Maar je moet
die attesten kunnen voorleggen. Hè.
Ja.
En je zei daarnet voor de opnames dat je een alpaca festival georganiseerd hebt? Klopt dat?
Een alpaca show, ja, klopt.
Ah, ja, dat is die show dat nu voor bezig was?
Ja. Dat was 2 weken terug, ja.
Ah ja, en dat was de eerste Belgische show dan?
Er was al langer een show in België, in Weelde, Ravels, maar nog nooit hier in de Vlaanderen. En wij hebben na de corona een keer naar het bestuur gestapt van, waarom doe je dat niet aan onze kant? Want veel van de familie zei van, ik zou dat wel een keer willen zien, maar voor het huren terrein, dat is ons beroep, kan het zo zijn. Maar voor mensen die dat een keer willen zien, gaan in het huren rijden om daar een keer een uur te naar de show te gaan kijken. En zo zijn we er... naartoe gestapt en ze zegt van kijk, organiseert zelf een en dat is nu, vanaf nu gaat dat jaarlijks het najaar zijn. Voorlopig zitten wij waar aan Expo, dus de locatie is niet, dat kan volgend jaar in Roeselaar zijn of nog ergens anders, dat weten we nog niet.
Waar kunnen mensen de haten houden?
De club zelf noemt Alpaca Association Benelux, dat is eigenlijk de Alpaca Club van Benelux. Daar kun je de datums in de hand nemen of bij de erkende fokkers of like dat wij kunnen zeker reclame maken op onze Facebookpagina of zo dergelijke. Als ons volgen kunnen ze dat zeker doen.
Ja. Oké, heb je nog vragen? Anders
ja, want dat was leuk 2. En leuk 3 is dan gaan wandelen met de alpacas. Dus mensen die kunnen komen bij jullie dan om een parcours te gaan afleggen met de alpaca aan de leiband.
Ja.
Werkt volgens mij zeer ontstressend.
Klopt.
Maar hoe krijg je alpacas ertoe om te leren wandelen aan die lijn? Ze doen dat niet uit zichzelf, of wel?
Nee, van natuur uit zijn het vluchtdieren.
Ja.
Gaan ze effectief van vluchten. Je kunt ze... hoe gaan wij te werk, of hoe wordt er ons ook geadviseerd om te werk te gaan, is eigenlijk, als ze geboren worden, zo weinig mogelijk contact met je dier. Tot een maand of 4, 5 blijven ze... moederband heel maar rust. En dan op 6 maanden moeten ze eigenlijk te laatste uit elkaar gehaald worden.
Ja.
Want die Mary, dat is ook Mary, de moeder, zou te mager komen. Dus dat vullen wel altijd maar meer en meer drinken. Maar het dier, de Mary zou echt te mager komen en dan moeten we ze splitsen. En vanaf dan beginnen wij met het halster mak maken.
Ja.
En dat is echt, in het begin moet ik een beetje in de hoek drijven, echt stap voor stap, elke dag een beetje. Dat is maar 5 minuutjes werk, maar elke dag een beetje. In het begin moet ik er echt naar spring, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Gewoon al het contact, eerst in de dichter in de box lopen en dan zo zie je van aan zijn hoek gaan eruit. Stop. Dag erop, weer opnieuw. Je gaat merken, hoe meer hij dat doet, hoe meer als dat rustiger worden. En dan stap per stap. Dan een keer halsterken presenteren aan het neusje. Dat ze zien dat er iets naar hun ogen komt. Altijd, elke dag een beetje meer. Dat is maar 5 minuutjes, maar toch kun je... En dan kun je het proces, duurt dan eigenlijk 2 à 3 maanden.
Ja. Oh,
maar je kunt ze heel lief maken. Dat is echt lekker een hondje of een katje naar je toe komen. En je wil een knuffel. Maar dat is dan ook verkeerd. Dus de socialisering gaan wij altijd doen tot het moment dat ze altijd zo wegcreëren van ons. Hmm. Dat ze niet gaan vluchten, maar dat ze altijd zo'n afdraaien van ons. Ja. Waarom doen we dat? Zeker bij de mannetjes, de hengsten. Als de mannetjes, als de hengsten heel driftig zijn, als ze volwassen zijn en ze de mannelijke hormoon, willen ze het alfamanneke in de kudde, willen ook gedragen als een alfamanneke, gaan ook de kudde verdedigen. En, als ze heel lief gemaakt zijn, of heel sociaal gemaakt zijn, gaan ze u meer zien als een soortgenoot.
Ja.
En kunnen ze u ook aanvallen.
Ze willen domineren, in feite.
Ze willen domineren. En er zijn gevallen gekend in Amerika en Australië dat de fokkers echt aangevallen zijn van de hengsten.
En kan dat gevaarlijk zijn?
Kan heel gevaarlijk zijn. We zijn zelf en ook twee hengsten, zetten we die samen, dan is het oorlog. Dat is puur twee alfamannetjes die echt hun er willen gedragen als ik ben hier de baas. En ze kunnen... Het gaat er serieus aan toe, kan ik zo zeggen.
Oké. Okay. Ik ben al aan het voorstellen hoe dat... Want als ik ze nu hier zo zie staan... Ik zie dat niet direct als een of andere war machine.
Ja, nee. Maar ze kunnen er wel als een war machine dragen.
Ja, okay,
ja,
dus, okay.
Nee. Dus ze kunnen echt... ze kunnen 60 per uur lopen, dan gaan ze effectief echt achter elkaar lopen.
Amai.
Dan gaan ze proberen naar de poten te bijten van een ander. Hij valt, hij rolt aan de overkant, hij springt er dan nog een keer op. Dus, het is echt serieus vandaar. Een goede fokker gaat nooit zijn hengsten samenzetten.
Ja.
Het zijn kudde dieren. Maar zolang dat ze elkaar kunnen zien, is het geen probleem.
Ja.
Ze moeten elkaar kunnen zien. Dan voelen ze hun handen in de kudde. Merries en hengsten worden ook geschijnd bij ons. Want een keer dat de merrie drachtig is,
het is dat.
Wil die hengst ook allemaal zijn ding doen. En die merrie gaat ook om duur aborteren. En, dat wilde niet.
Nee.
De dracht duurt ook al 11 maanden en een half. Dus,
11 maanden en een half?
Ja.
Dat is goed niet.
Dus dat is niet zo... Allee. De populatie, de reproductie, kan het zo zijn, is niet zo snel natuurlijk. Dus,
Oké, super interessant.
Heel veel bijgeleerd.
Heel veel bijgeleerd.
Ja.
Nog reclame maken. Nee, Sunset Alpaca in Ruislede.
Klopt, ja.
Klopt. Dus voor wandelingen, wolproducten, alpaca wolproducten.
Ja, wolverwerking, wolproducten, activiteiten, zoals de wandelen bij ons. Dus een activiteit, we geven dat uitleg voordat we vertrekken. En dan gaan we eigenlijk een uur en een half in de bossen van Ruislede gaan wandelen.
Ja,
en dat werd ontspannend. De setting alleen al in het bos, wandelen met een alpaca, rustig. Uh-huh. Soms is dat een leuke activiteit of zijn er te enthousiaste mensen. En dan zijn we ook even van, kijk, we gaan nu even in het bos ontstressen. En dan voel je zo echt de dieren op hun gemak komen en de mensen ook meer op hun gemak komen.
Ja.
Voor ons ook, want het is voor ons ook een uitdaging om altijd alles klaar te krijgen.
Ja,
een beetje,
ja.
Als, het is ook bijberoep, dus we gaan ook gaan werken tijdens de week, dus dat er ook bij.
Ja.
Maar op het moment zo dat je effectief in de bossen komt, voel je ook van jezelf van... Ja. Dat is ook een ontspanning. En dan kunnen we ook genieten van ons eigen van ons werk, van ons dieren. En zin. Ja.
Oké, sunsetalpaca.be bij Facebook, Instagram.
Ja. Facebook en Instagram, Sunset Alpaca, Ruislede, dacht ik. Ja, ik zou moeten kijken. Ja.
Vond mensen wel vinden, hè?
Ik denk wel dat je wat bezoekers had.
Ja.
Top.
Okay. Ja, dankjewel.
Dus we zitten hier samen met Jan Martens van Steunpunt Levend Erfgoed. Jan, wat is dat precies?
Steunpunt Levend Erfgoed is een Vlaamse vereniging, dus we werken over gans Vlaanderen. Die probeert de oude rassen van... landbouw en neerhoofddieren in stand te houden.
En wat is een oud ras dan precies? Hoe definieer je dat?
Dat zijn dus de rassen die, van die dieren die vroeger gehouden werden door de landbouw. Op het neerhof ook. Maar die nu dus door de landbouw, door de moderne landbouw, niet meer gehouden worden. En in de mate dat we die nog terugvinden, proberen we die dus in stand te houden, levend te houden. Via allerlei acties en ondernemingen.
En hoe gaat het dan in zijn werking? Stel nu bijvoorbeeld... ik heb een houtlanderschaap. Houtlander is ook zo één, dacht ik. Hè? Ik moet dan contact opnemen met jullie. En hoe gaat het dan in zijn werking?
Ja, bijvoorbeeld voor de oude lokale rassen hebben wij een stamboek.
Ja.
Dus het ras dat u daarnet noemt zit bijvoorbeeld bij ons in het stamboek.
Mm-hmm.
Dus iedereen die gecertificeerde houtlanders wil kweken, moet bij ons zijn om dat in het stamboek te krijgen.
Om in het stamboek te krijgen.
Ja.
Van
ja.
Ja.
Maar dat is niet alleen het enige natuurlijk. Dus wij proberen ook de mensen één in kennis te stellen dat er nog zoiets is als oude rassen. Want velen denken dat een koe een koe is. Mm-hmm. Hè? Ja. Maar je hebt daar dus inderdaad verschillen in. De moderne koe is de Holstein koe die veel melk produceert. Of de dikbil die vlees produceert.
Baais Wit-Blauw, ja.
Baais Wit-Blauw bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar de oude rassen zijn dus echt dubbeldoeltypes. Mm-hmm. Zowel goed voor melk als voor vlees. Maar dat is iets dat de huidige landbouw niet meer wil hebben, die dubbeldoelen. Mm-hmm. Zij specialiseren zich liever en dan in grote massa's. Dus dat komt ook door de massaproductie natuurlijk. Hè.
Ja.
Maar je weet nooit dat die rassen nog nuttig kunnen zijn voor de toekomst. Hè. Mm-hmm. We hebben daar al voorbeelden van. Dat sommige eigenschappen van die oude rassen ook interessant kunnen zijn voor de moderne landbouw.
Ja.
En daarom is het beter dat we ze niet laten uitsterven. Maar ze gaan natuurlijk nooit terugkomen in de professionele landbouw zoals ze nu zijn. Ook niet. Hè.
Nee, maar dat was een vraag dat ik ging stellen. Omdat ik werk zelf ook voor een onderzoeksinstelling voor de Vlaamse overheid met landbouwdieren. En ik merk wel dat ze toch meer en meer aan het afstappen zijn van die grote productierassen. Ik zelf werk met vleeskippen. De plofkip dan eigenlijk, de ros. Ja. Maar je merkt dat ze toch meer en meer wel terug die traaggroeiende rassen gaan en dan misschien die oude rassen wel, misschien wel terug in de picture zou kunnen komen. Heb je ook dat gevoel of niet?
De tendens is zeker aan het veranderen. Ja. We zijn 30 jaar bezig, we zijn een ledenvereniging, we hebben 1200 leden.
Hè? Ja, mooi. Ja.
Dus we merken wel dat onze problematiek meer bodem krijgt, meer voeding krijgt in de maatschappij. Dus dat komt ook door de veranderde mentaliteit, ook door de overdaad van de massaproductie, die dus de restproducten in de maatschappij dumpt, uitstoot en wat weet ik nog allemaal. Allee, dus net als andere bandwerk, heeft ook het bandwerk met dieren bepaalde nadelen die de huidige maatschappij minder wenst. Mm-hmm. Het is ook natuurlijk een luxe probleem, denken we. Dus iedereen verdient redelijk goed het brood. Mm-hmm. Dus men kan zich nu permitteren van te zeggen, ja, dat wil ik niet. Terwijl na de oorlog, wanneer de massaproductiesystemen ontwikkeld zijn, was het adagio, wij moeten zo goedkoop mogelijk voedsel maken voor zoveel mogelijk mensen. Dat gaat er een beetje uit, omdat men nu ook beseft van, ja, die massaproductie heeft ook een keerzijde. Ja? Dus inderdaad, onze problematiek krijgt iets meer voet aan de grond. Maar wat u noemt traaggroeiend vanuit landbouw, is bij ons nog een snelgroeier.
Ja, inderdaad.
De tragere rassen die ze nu in de landbouw beginnen te introduceren, zijn voor ons nog altijd Porsches.
Ja, klopt inderdaad. Ja, maar ik wou dat toch een keer even... Dat je wel... Oké, inderdaad, het zijn altijd snelgroeiers voor jullie.
Ja. Omdat onze oude rassen effectief zeer traag groeien. Allee, het een al trager dan het ander. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld een Brugse vechter, die denk ik het oudste ras is dat we hebben van kip per ras hier in Vlaanderen. Dat mag gerust gesteld worden.
Ja, is dat zo?
Ja.
Okay.
Ruimschoots, wat we kunnen traceren. Hè, want het is niet altijd nog te vinden. Maar we denken dat wel. En die heeft 18 maanden nodig om volledig volwassen te worden. 18 Amai. Maanden.
Dat is lang. Dat is lang.
Is dus een jaar en een half.
Ja, voor een kip Amai. Is dat...
Die moet werkelijk... Allee, en dan is hij... Maar dan is het ook een majestueus beest. Hè, niet te vergelijken met een plofkip, want die is ondertussen al lang van zichzelf gestorven. Op die leeftijd.
Ja, klopt helemaal. Ja. En hoe traceer je dat? Is dat dan effectief... Hoe oud dat daar als is? Is dat dan...
Dat zijn historische bronnen. Hè?
Ja, echt.
Schilderijen.
Ja.
En ook soms geschriften, maar over kippen is dat echt zeldzaam. Allee, je moet al een naald in een hooiberg zoeken om iets te vinden over kippen. En dan iets dat nog wijst op ras ook. Maar je moet weten dat het maken van rassen heel doelbewust, maar iets is dat op het einde van de 19e eeuw echt vorm kreeg. Hè. Daarvoor liep alles door elkaar.
Ja.
En dan was dat gewoon eigen aan de streek waar dat je bevond. Bijvoorbeeld in Limburg was dat, en in de Kempen waren dat kleine schrielenraskes. Ja, het was daar niets te vinden van eten. Mm-hmm. Buiten in de polders waar dat er veel landbouw, hey, gerst en granen en wat weet ik nog allemaal. Daar waren de dieren dan ook wat forser en wat breder en wat dikker. Uh-huh. Omdat ze daar betere voedselomstandigheden hadden. Dus de rassen waren wel een beetje streekgebonden.
Ja. Het werd ook allemaal diverser gehouden, waardoor dat je misschien... Hey, mag me corrigeren als ik verkeerd ben. Waardoor dat je bij die oude rassen meer uiteenlopende vormen en kleuren hebt. Is dat iets dat je nu minder hebt bij de huidige rassen?
Ja, tuurlijk. Dus het vervoer was nog zo goed niet. Ja. Iedereen bleef onder zijn kerktoren. Dus inderdaad, die mengeling van rassen zoals we ze nu kennen, nu gaan we rap een keer naar een tentoonstelling langs de andere kant van het land, dat bestond toen niet. Zelfs met paarden en grotere dieren was dat niet gebruikelijk van 200 kilometer te reizen. Hè. Nu steken ze een paard op een vliegtuig, maar... Allee, ik bedoel...
Of nog niet, het is een tubeke voor het insemineren.
Of een tubeke, inderdaad. Maar dat was niet aan de orde. En dat betekent inderdaad dat je dus streekgebonden rassen had. En die dan ook eigenschappen hadden die gerelateerd waren aan die streek. Dat maakt het net natuurlijk ook interessant. Ja. Dat betekent dus ook dat ze een onderdeel zijn van ons cultureel erfgoed ook.
Ja.
Hè, door het feit dat ze dus gebonden aan de streek groot geworden zijn en gegroeid en gevormd zijn. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog stelselmatig aan het verdwijnen en verdwenen. Dus dat is ook een van de redenen dat wij dat wel proberen in stand te houden via bepaalde methodieken. Want in de landbouw zelf zullen ze niet terugkomen, hoogstens als nichemarkt. En daar geloven we dan wel in, in de nichemarkt. Ja. Of ook bijvoorbeeld voor natuurbegrazing. Hè. Dus onze oude rassen van kleine herkauwers, schapen en geiten, zijn extreem goed om aan natuurbegrazing te doen, waar dat de moderne landbouwrassen dan minder goed voor zijn. Want een dikbil moet goed eten hebben, want anders kan hij zijn kwaliteit niet uitbuiten, bij manier van spreken. Mm. En goede kwaliteit in een natuurgebied, dat vind je daar zo niet als voedsel. Dus. En onze oude rassen kunnen daar perfect op voort en zijn ook zelfredzaam.
Ja. Dat zegt ook eigenlijk al genoeg. Allee, voor heel cru te zijn, dat zegt genoeg over de rassen die we eigenlijk... weken voor het eten nu bijvoorbeeld. En met die oude rassen, die waren zelfredzamer in zekere zin dan hetgene wat dat we eigenlijk in de landbouw nu terugvinden.
Ja, dat is allemaal die productie waar je van spreekt.
Maar je hebt nu dus het levend erg, steunpunt levend erg erfgoed heeft dus voor elke oud ras een lijst met contacten. Of niet? Of ben ik daar nu mis in?
Wij proberen een grote databank aan te leggen.
Ja. Hè? En dus...
en ajour te houden. Maar die service geven we in eerste instantie aan onze leden.
Ja.
Want voor niets gaat de zon op. Mm-hmm. En wij worden wel een beetje gesubsidieerd door Vlaanderen. Maar niet genoeg om daar een helpdesk te bemannen. Ja. Die voortdurend op Jan Modaal de antwoorden gaat geven. Maar leden kunnen bij ons wel terecht voor dergelijke informatie.
Ja, oké. En mensen die nog geen lid zijn, kunnen zich wel...
gemakkelijk lid maken.
Gemakkelijk lid maken.
Via de website bijvoorbeeld.
Ja, dat is dan www.sle.levenderfgoed.be, zie ik hier staan.
Ja, afgekort is eigenlijk www.sle.be.
Ja,
en die SLE is van steunpunt levenderfgoed.
Okay. Ja, inderdaad. Even kort... over die subsidies, dat is dan omdat dat je zegt dat werelderfgoed is, die rassen, dat je daar dan subsidies voor krijgt.
Inderdaad, dus ook Europa is die mening toegedaan dat oude genetisch patrimonium moet bewaard blijven, het Europees dan. We zijn een onderdeel van Europa. Hmm. En ook de FAO, hè, op wereldvlak dan.
Ja.
Hè, dus FAO, Europa, Vlaanderen, wij.
Ja.
Wij zijn dus de enige vereniging in Vlaanderen die dat als enig doel in haar statuut te staan heeft. En daarvoor krijgen wij ook een beetje subsidies van Vlaanderen, omdat...
met een nadruk waarschijnlijk een beetje. We kennen het verhaal.
Een beetje. Een beetje, inderdaad. Dus, men vraagt aan ons ook om steeds meer te professionaliseren, om ook bijvoorbeeld diensten te leveren aan landbouwers die daar zouden naar vragen. Maar met pure vrijwilligers alleen kun je dat niet doen.
Nee.
Een landbouwer of gelijk welke gebruiker vraagt een permanente dienst. Als hij beroep doet op diensten, vraagt hij dat hij dat altijd kan aanvragen. En daarvoor moeten we professionaliseren. Maar tegen dat je een wiel in gang krijgt, moet je een bepaalde basis hebben. En daarvoor vragen wij dus inderdaad steun aan Vlaanderen, of we die basis kunnen krijgen om dat wiel te kunnen doen draaien.
Ja.
Want we geloven rotsvast in de... In een bepaalde zelfbedruipendheid toch wel, hè, van de problematiek.
Ja. Ja, ja, ja.
Dus
ja.
Wij hebben bijvoorbeeld een netwerk opgezet, of we zijn voortdurend bezig, van levend erfgoedhoven. Dat zijn plaatsen waar levend erfgoedrassen zich bevinden en waar men rond die problematiek werkt. Er zijn er nu al 12 in Vlaanderen. Levend erfgoedhoven, de adressen zijn ook op onze website terug te vinden.
Ja, ja.
Oké. Okay. Super, dank wel voor de informatie, Jan. En,
graag gedaan.
Hopelijk extra leden bij. Hè?
Ja, hopelijk wat extra leren en wat extra subsidies misschien. Hè?
Ja.
Yes,
voilà. Dat was alles en zo. Dat super interessant.
Goed,
dank u.
Merci, Jan.
Ja, ja.
Dit was het dan voor deze Dierbaar On The Road aflevering. Graag willen wij de mensen bedanken die zich bereid vonden om met ons te praten. Dit waren respectievelijk Emiel de Meester van Medibird, Maite Waterings van VOC Beernem, Patrick de Bijl van Sunset Alpaca en Jan Martens van Steunpunt Levend Erfgoed. Ook willen wij de mensen van de organisatie van het Neerhof Dierenfestival bedanken. Bedankt dat wij ons ding mochten doen en dat we onze souvenir en onze infostand nog eens mochten bovenhalen. Het was een aangenaam festival en we hebben een aantal zeer interessante mensen en uiteraard dieren mogen ontmoeten. Er is mij verteld dat het festival volgend jaar opnieuw doorgaat in de expo van Roeselaren, rond dezelfde periode. Het is de moeite voor jong en oud, met springkastelen voor de jongsten en pintjes voor alles boven de 18. Houd dus vooral hun website en Facebook in de gaten. Hun website is neerhofdierenfestival.be. Dit was de laatste aflevering voor dit jaar, dus we wensen jullie alvast prettige feesten en jullie horen ons terug in januari 2024. Volg ons op Facebook en Instagram en bij vragen, opmerkingen of meningen kun je gerust contact opnemen via dierbaar.podcast@gmail.com. Doe ons een plezier en laat een rating en review achter. Het helpt ons hoger in de charts te komen en dus meer luisteraars te bereiken. En ook mond-aan-mond reclame kan helpen. Vergeet ook niet waar het allemaal om draait. SOS Reptiel. Ga naar sosreptiel.be als je wil steunen, adopteren of Peter of Meter worden van een van onze dieren. Zo. Dat was het dan. Dan rest mij enkel nog het volgende te zeggen. Tot volgend jaar.